Goedemorgen, broeders en zusters. Om de draad terug op te nemen, zou ik voorstellen om Numeri hoofdstuk 11 op te slaan. De vraag: wie is de Heilige Geest en hoe herkennen wij zijn aanwezigheid en werkzaamheid? Dat houdt ons al een drietal weken bezig. En het is de bedoeling om aan de hand van een beknopte biografie van de Heilige Geest daar meer voeling mee te krijgen. Laten we lezen uit Numeri, hoofdstuk 11, vers 24. Dit zegt Gods woord. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van Jahwe tot het volk, en hij verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde Jahwe neer in de wolk en sprak tot hem, en hij zonderde een deel af van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 oudsten. En het gebeurde, toen de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. De geest rustte op hen. Zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken. En zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteerden in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei, mijn heer Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in? Och, of allen van het volk van Jahwe profeten waren, dat Jahwe zijn geest over hen gaf. En dan ook nog een stukje zou ik willen lezen uit Joël hoofdstuk 2, met name vers 28 en vers 29. Daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik denk dat het verband tussen beide schriftplaatsen inmiddels wel duidelijk is. Maar wanneer dat de geest van Jahwe op de 70 oudsten gaat rusten, dan zijn er twee mannen, Eldad en Medad, niet op de bijeenvergadering, maar in het tentenkamp achtergebleven. En toch komt de geest van God zonder onderscheid ook over hen. Wanneer Jozua dit te horen krijgt, dan vindt hij dat Mozes gezag hierdoor ondermijnd wordt en moet hun het optreden belet worden. Mozes is echter een heel andere mening toegedaan. Hij wenste dat de geest wel over alle mensen van Gods volk zou komen. En is het dan niet op zijn minst opmerkelijk te noemen dat ruim 500 jaar later de profeet Joël aankondigt dat er in overeenstemming met de wens van Mozes inderdaad een dag komt dat Gods geest zonder enig onderscheid aan al Gods zonen en dochters gegeven zal worden? Wie heeft dat verlangen in het hart van Mozes gewekt, denk je? En het nieuwe zondagschoolantwoord is... Inderdaad, de komst van Gods geest over alle mensen door Joël aangekondigd, de hartewens van Mozes, is dan ook de vervulling van Gods belofte aan Abraham om alle volkeren van de aarde te zegenen. Om u en mij de goede gave van Gods geest te kunnen geven, is Jezus bereidwillig naar het kruis gegaan. Ja, als de Heer Jezus op die laatste avond tijdens de maaltijd zijn discipelen op het hart drukt dat het moment gekomen is, dat hij zal heen gaan naar de Vader, dan zijn ze allen zeer bedroefd. Ja, begrijpelijk. En dan zegt hij, maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de goddelijke helper, of de trooster, niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Broers en zusters, Jezus wou zijn leven geven, opdat wij de gave van de geest niet hoefden te verdienen. Het is een gave. De ultieme gave van het nieuwe verbond, gesloten in Jezus' bloed. Zondevergeving is slechts het begin. Het heeft in hoofdzaak betrekking op je vroegere levenswijze, dat was gisteren. Maar de gave van Gods geest heeft betrekking op het leven van vandaag en morgen. En nu we de opgestane Jezus als Heer van de nieuwe schepping kennen en een nieuwe schepping geworden zijn, dan is het de bedoeling dat wij een geestelijke gemeenschap van mensen worden die samen wandelen in de pas en de kracht van de Heilige Geest. Daartoe is de Geest van Christus onder ons gezonden om het beeld van God door een vernieuwingsproces in ons te herstellen, Christus in ons gestalte krijgt en zijn karakter in ons zichtbaar wordt. Ja, karakter en creativiteit, dat is het handelsmerk van Gods Geest. Zo hebben we het de vorige maal overdacht. Na de uittocht uit Egypte bouwt de Geest van God door de creativiteit van Bezaliel een plaats waar Gods aanwezigheid kan wonen. En door Gods Geest wordt Israël naar Gods beeld gevormd door Mozes onderwijs. Karakter. Maar Mozes' opdracht om Gods volk te leiden is zelfs in de kracht van Gods Geest te zwaar om het alleen te kunnen doen. En we hebben gezien dat wanneer bij de 70 oudsten de Geest van God over hen komt, de blijvende uitwerking van zijn aanwezigheid gezien wordt in het feit dat deze mensen bereidwillig zijn om samen met Mozes nu de lasten voor Gods volk te gaan dragen. Ja, het ontvangen van de Heilige Geest, dat is geen hemelse Red Bull om uw ego vleugels te geven en met Gods hulp uw eigen ding te doen. Iemand die vervuld is van Gods Geest kan onmogelijk op eigen belang gericht zijn. Onze God is een drie-enige God, een gemeenschapswezen. En als wij hernield worden om het beeld van de drie-enige God te vertonen, dan zal de werkzaamheid van Gods Geest belichaamd worden in mensen die God gericht zijn. Mensen die gericht zijn op het welzijn van de geloofsgemeenschap en niet op zichzelf. En nou wil ik in dat verband toch iets zeggen over geestelijk leiderschap onder Gods volk. Want de aanstelling van oudsten of opzieners, zoals we dit vandaag de dag binnen de christengemeenschappen ook kennen, dat is geen nieuw testamentisch gegeven. Het kent zijn oorsprong in de aanstelling van de 70 oudsten in de dagen van Mozes. En dat is niet onbelangrijk, want als het gaat om leiderschap, dan zijn charisma, talent en ambitie geen bepalende kenmerken. Er zijn in de schrift een tweetal lijstjes opgenomen die ons een aantal richtlijnen geven waaraan mensen die het werk van opzienerschap graag zouden willen uitoefenen, zichzelf kunnen toetsen. Willen ze hiervoor in aanmerking komen? En alle kenmerken op twee na die daar worden opgesomd, die hebben allemaal betrekking op de levenshouding en het karakter. Er is slechts één capaciteit die een persoon zeker moet bezitten om mogelijk in aanmerking te komen. Men moet namelijk voldoende onderlegd zijn in de gezonde leer van de schrift, om medegelovigen te onderwijzen en te weerleggen of te vermanen, indien nodig. Maar het belangrijkste beginsel wat geestelijk leiderschap betreft, kunnen we hier in deze geschiedenis van de aanstelling van de 70 ontdekken. Die 70 oudsten worden door de Geest van God aangesteld en als dusdanig erkend door de geloofsgemeenschap. Leiderschap onder Gods volk, dat wordt niet door mensen bepaald. Hoe zouden wij in staat zijn om voor onszelf geestelijke leiders te kiezen? Ook binnen de huidige christengemeenschappen horen oudsten, opzieners, nog steeds door de Geest van God aangesteld te worden. En niet door democratische verkiezingen. En waaraan zou je nu zulke mensen kunnen herkennen, denk je? Wel, ik dacht hierbij opnieuw aan een passage uit het boek De Handelingen, namelijk in Handelingen hoofdstuk 20, waar de apostel Paulus afscheid neemt van de oudsten te Efeze. Hij zal ze wellicht nooit meer zien, want hij vertrekt naar Jeruzalem. En dit zijn zijn laatste woorden die hij tot deze mannenbroeders spreekt. Handelingen 20, vers 28. Past op uzelf en op de hele kudde waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te goeden, die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Leiders worden dus door de geest aangesteld en als dusdanig herkend door de geloofsgemeenschap en niet omgekeerd. En u merkt hier al aan de bewoording, vrienden, de zorg van het hoeden van Gods kudde, dat dit hoeden niet gezien wordt en het beleggen en bijwonen van oudste vergadering om erover te praten, maar dat deze activiteit van Gods geest vooral gezien wordt in veldwerk, om in de beeldspraak te blijven. Veldwerk. Ik las vorige week Paulus zijn vriendschapsbrief aan de Filippenzen in mijn stille tijd. En weet je wat er mij in dat verband zo bijzonder opviel? In Filippenzen hoofdstuk 2 vers 19 hoopt Paulus Timotheus te sturen naar de broers en zusters in Filippi. En hij zegt, maar ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. En dan zegt hij, want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen. Want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Ja, geestelijk leiderschap is allereerst herderschap. Herderschap dat onbaatzuchtig en trouw uitgeoefend wordt, uit zorgzame liefde en met een hart voor Gods kudde. En blijkbaar waren bekwame geestelijke mensen in Paulus' dagen ook al niet zo dik gezaaid. Ja, in Vlaanderen hoor je wel eens van oudsten en voorgangers die bezwijken onder de zorg en de lasten van een gemeenschap, omdat er te weinig bereidwillige schouders gevonden worden om te helpen die lasten te dragen. En daarmee bedoel ik niet dat er te weinig kandidaat mede-oudsten gevonden worden, maar doel ik op de gezindheid en het gebrek aan trouw. De mate van activiteit van Gods geest binnen een geloofsgemeenschap wordt in de eerste plaats gezien in het aantal gelovigen dat bereidwillig de zorg en de lasten van de gemeenschap helpt dragen. Het is namelijk een collectieve zorg en een verantwoordelijkheid die wij elkaar verschuldigd zijn, maar voor de geest van God het verlangen wekt en de kracht geeft om dit verlangen handen en voeten te geven. En als we willen groeien, vrienden, en een geestelijke gemeenschap worden, voor wie dat de levensveranderende kracht van Gods geest geen theologische gedachte is, maar een dagelijkse realiteit, dan gaan we ook wat dit betreft ons moeten oriënteren op de bedoelingen van Gods geest binnen deze gemeenschap. En mag ik u in dat verband vragen, vrienden, wat houdt ons bezig? Wat houdt er ons nu bezig? Zijn het de belangen van de ander en dus de belangen van Jezus Christus? Of is het eigenbelang? Ik denk in het licht van wat we overdenken, dat het heel belangrijk is om dit eens ernstig en eerlijk onder ogen te zien. Nu, om de beknopte biografie van de geest van God verder te zetten, kijk, wanneer Mozes komt te sterven, dan gaat de geest van God over op Jozua, die Gods volk in het beloofde land binnenleidt. En na Jozua zijn er de richters die de taak van het leiderschap onder Gods volk opnemen. En daartoe komt de geest van God op deze mannen. Maar merkwaardig genoeg gebeurt dat telkens wanneer dat Gods volk zichzelf in de miserie heeft gewerkt. Dat is zo typisch voor het boek Richteren. En in het boek Richteren komen 12 van deze richters aan bod. En ik heb een vraagje voor u vanmorgen. Weet iemand bij welke richter de geest van God meer vernoemd wordt dan bij welke andere richter ook? Ja, inderdaad, Simson. En toch staat de reputatie van deze man Gods bij de meeste christenen niet hoog aangeschreven. Simson, die wordt al vanaf de zondagsschool voorgesteld als een gewetenloze spierbundel met een grillig karakter die graag de vrouwtjes ziet en het niet zo nauw neemt met zijn toewijding aan de Heer. Nu, als dat werkelijk zo is, dan moet de schrijver van de Hebreeënbrief zich wel schromelijk vergist hebben, want hij noemt Simson een geloofsheld. Het is hier nu maar niet het moment om op Simsons leven in te gaan, hoewel dat de beproeving groot is, maar voor mij is er niemand in Israëls geschiedenis die meer op de Heer Jezus lijkt dan Simson. Ah ja, zeg maar dan. Hoe zit dat dan met die romance met Delilah? Hoe is het mogelijk dat die kerel niet ziet wat dat iedereen ziet? Hoe trouweloos deze vrouw is en haar mooie woorden helemaal niks betekenen. Wat voor een domme ekel is dat? Zijn verstand zit ook in zijn broek, zeker? Ja, ik mag dat luid opzeggen. Jullie denken dat, maar ik mag dat luid opzeggen. Maar vrienden, zie je niet wat hier eigenlijk gaande is? Het gaat niet om Simson en Delilah, maar om God en Israël. Lees het boek Richteren. Keer op keer zegt Israël, o Yahweh, we houden zo van u. En vanaf het moment dat de druk van de ketel is en dat het weer goed gaat, laten ze God zitten. Ze lopen van God weg om hun eigen ding te doen. Het zijn loze liefdesverklaringen, ze hebben niets om het lijf. Israël gedraagt zich als een God onwaardig en trouweloos volk. En toch komt Yahweh iedere keer opnieuw tot hen terug. Al is Israël nog zo ontrouw, Yahweh blijft hen getrouw en hij kan zichzelf niet verloochenen. Vertel u niks nieuws. Maar geloof dat als het om onze onderlinge verstandhouding gaat, dat we er nog heel veel van kunnen leren. Hoe gemakkelijk komt het ook hier in deze groep niet de gedachte op, als we ons onheus behandeld voelen, of ons tekort gedaan voelen, om onze conclusies te trekken en het voor bekeken te houden. Is dat de gezindheid van de God die wij belijden lief te hebben? Is dat een verlangen door de geest van God in u gewerkt? Wel, alvast niet bij Simson. Ondanks alles wijst Simson Delilah nooit af. En ja, uiteindelijk verraadt Delilah voor een beetje geld Simsons liefde voor haar. En zijn eigen broedervolk levert Simson vervolgens over in de handen van de vijand met zijn dood tot gevolg. Komt die dat scenario niet bekend voor? Wie zijn karakter wordt er hier gezien, denk je? Inderdaad, het is de geest van Christus die in en door Simson werkt. Nu na de periode van de Richteren, komt de geest van God op de koningen. En de eerste koning onder Israël op wie de geest van God komt is Saul. Ik wil je graag een stukje voorlezen van het moment waarop de geest van Yahweh over Saul komt. Namelijk uit 1 Samuel hoofdstuk 9 en 10. Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zeide, heeft Yahweh u niet tot de vorst over zijn erfdeel gezalfd? Zodra gij daar de stad in gaat, zult gij een schare profeten tegenkomen die van de hoogte afdalen. Met voor hen uit harpen, tamboerijnen, fluiten en citers. Zelf zullen zij een geestesvervoering zijn. Dan zal de geest van Yahweh u aangrijpen en ge zult met hen een geestesvervoering raken en tot een ander mens worden. Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. Samuel, zegt Saul, dat de geest van Yahweh, dat is de geest die bij de Exodus midden onder Gods volk woonde, dat de geest van Yahweh nu Saul zal aangrijpen en Saul zal een ander mens worden. Wat een prachtige woorden. Nu als je naar een zorgeloos comfortabel leventje verlangt, waarin dan nooit iets aangeroerd wordt, blijf dan zo ver mogelijk weg en ren voor uw leven. Want het is heel gevaarlijk om in een geloofsgemeenschap terecht te komen waar er veel van Gods geest verwacht wordt. Dat is nu eenmaal het engagement waartoe Gods geest in de wereld gekomen is. De gebroken schepping herscheppen tot een plaats waar God opnieuw kan wonen en het beeld van God door vernieuwing in mensen herstellen. Vernieuwing, dat betekent verandering. Een ander mens worden. En wat de geest van God bij mensen die ruimte krijgt, ja, dan wordt het al heel snel een vettig boeltje. Maar wat de geest van God ook doet, het heeft altijd als doel nieuw leven. Nu, als je ooit de geboorte van een kind hebt meegemaakt, een nieuw leven op de wereld komt, ja, dan weet je waarover ik het heb. Ik heb zelf 3 keer de geboorte van mijn kinderen live meegemaakt. En ik kan u vertellen, het was er zeer luidruchtig en een vettig boeltje. Overal bloed en andere zaken, ja, want er is geen tijd voor een plaspauze op de verlostafel. Maar er was wel nieuw leven. En daar zagen mijn vrouw en ik naar uit. Als de Geest van God jou aangrijpt, ja, wees er dan maar op voorbereid dat hij jouw zorgeloos leventje ondersteboven zal keren. Omdat dat nu eenmaal ondersteboven gekeerd moet worden. De Geest van God, dat is een geest van kracht. Een geest van verandering. Hij herwijdt Gods tempel en hij zal u een andere mens doen worden. En uw leven, dat gaat altijd gepaard met veel lawaai en een vettig boeltje. Nu Saul, die zal wanneer de Geest van God hem aangrijpt, hij zal een ander mens worden. En wat zegt Samuel vervolgens? Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met u. Nou, de Geest van God zal Saul een andere mens maken en tegelijk is hij in de vrijheid om te doen wat zijn hand vindt. Ja, die vrijheid die maakt deel uit van het herstellende werk van Gods Geest in ons als Gods beelddragers. Al van bij het begin in Eden was de mens in deze vrijheid geplaatst. Er was slechts 1 gebod om de mens eraan te herinneren dat hij niet autonoom is. Maar verder mocht de mens elke dag opnieuw doen wat zijn hand vond. Want in alles was God met hen. En God die was benieuwd hoe de mens het rentmeesterschap om de zorg en het welzijn van Gods schepping te beharten, hoe dat die mens dat creatief zou aanpakken. Nu, die vrijheid is de mens al snel verloren toen. Door zijn eigen leven zelfstandig en onafhankelijk te willen leiden. En voor zichzelf uit te maken wat dat goed en kwaad is. Nu, autonoom en onafhankelijk leven, dat is geen vrijheid. Het brengt enkel slavernij, dood, duisternis en chaos met zich mee. Je moet maar een keer je televisietoestel opendraaien. Koning Saul, die mag in het vertrouwen dat God met hem is, dagelijks doen wat voorhanden is. Hij moet niet wachten of uitzien naar een aanwijzing, een briefje met dagelijke instructies dat uit de hemel, uit de lucht komt, gedwarreld. Ja, dat is wat toch veel christenen verstaan onder je lijden door God. Doen wat voorhanden is, omdat God met je is, dat klinkt vreemd voor christenen die niet weten welke kleur van sokken ze gaan aandoen, zonder dat God het hen heeft duidelijk gemaakt. Constant zoeken en uitzien naar aanwijzingen, dat mag dan misschien geestelijk lijken, maar ik ben eerder de mening toegedaan dat dat bij de kinderfase van het christen zijn hoort. Kijk, toen onze kinderen klein waren, moesten wij hen vertellen welke sokken ze moesten aandoen. Maar als vandaag mijn oudste zoon mij opbelt om te vragen welke sokken dat hij moet aandoen, dan zou ik hem toch zeggen, beste zoon, je bent 25 jaar oud, vent. Begrijp je wat ik bedoel? Geestelijke mensen zijn, dat betekent niet elke dag zoeken en tasten wat dat Gods wil is in je leven. Met alle respect, maar door zo te handelen, behandel je God in feite als een heidense afgod. Want zo gaan afgodendienaars ook met een hoden om. Proberen om aan de hand van tekenen aanwijzingen te zoeken naar wat de goden verlangen. Zoeken en tasten of dat de goden hen gunstig gezind zijn. Want de goden zijn best culturig, hè? Je weet nooit wat je hebt. Het is altijd zoeken hoe je hen gunstig kan stemmen. Want oh wee als je verkeerd handelt. Ik hoorde een tijd terug het verhaal van een christen die op het nippertje aan een ongeval was ontsnapt. En het eerste wat er opkwam in de gedachten bij die persoon, was dat hij die morgen niet eens in de Bijbel gelezen had. Moet je voorstellen, het net vermeden ongeval was dus een teken, een ernstige waarschuwing, om dat toch maar elke dag mee te beginnen. Ja, het is misschien een extreem voorbeeld, maar ik zou de christenen die oprecht willen leven met God en zo door het leven gaan, geen eten willen geven. We moeten niet zoeken of tasten. Dat is wat de afgodendienaars doen. Als je afgestemd bent op de zin en de bedoeling van Gods Geest, doe dan dagelijks wat dat voorhanden is. En geef het beste van jezelf tot eer van God. En leef in dit vertrouwen dat wanneer God iets van je verlangt, Hij zijn wil bekend zal maken. En je moet niet bang zijn dat je een aanwijzing gaat missen. Als je het niet begrijpt, is dat Gods probleem en niet jouw probleem. Als je vertrouwt dat God je leidt, dan is het aan de leider om duidelijke instructies te geven. Dat is zijn verantwoordelijkheid en niet de onze. Maar durf je hem zo blindelings te vertrouwen? Dat is de vraag. Durf je hem zo blindelings te vertrouwen? Veel christenen die worstelen met de vraag, wat wil God met mijn leven? Ze zijn vaak te angstig en te bang om iets te ondernemen. Ja, we moesten maar een keer de verkeerde keuze maken. Alsof dat God een God is die klaarstaat met een baseballknuppel om u een lal te verkopen vanaf dat je een voet verkeerd zet. Heer, wat wil je dat ik doe? Welk God je lekker niet zijn en als je een fout maakt, haha, dan ben je de mijne. Maar vrienden, als je ziet hoe dat Jezus omgaat met mensen, denk je dan echt dat God zo bestaat? Nee. God heeft jou gemaakt, hoe dat jij in elkaar steekt, dat is zijn creatie. En hij weet wat uw hart sneller doet slaan, wat dat u enthousiast maakt. En ik weet niet, maar heb je er al ooit eens bij stilgestaan? Dat datgene wat jij zo graag wil doen, ja, dat dat wel eens datgene zou kunnen zijn wat hij wil, dat jij je daar volledig voor inzet, daarvoor gaat, omdat hij jou zo gemaakt heeft. Wat weerhoudt iemand om vol passie iets na te jagen zonder brieven uit de hemel? Angst omdat God misschien toch niet zo goed is? Dat hij inderdaad de grote pretbederver is die je droom gaat verpesten? Wat als God een veel betere vader is dan wij ooit gehad of gezien hebben? En dat hij jou na een tijd zelf beslissingen laat nemen, omdat hij vertrouwen in je heeft. Omdat je nu al een hele tijd met hem op weg bent en hem genoeg kent, zodat je spontaan de juiste keuze gaat maken. Je hebt je vader al talloze malen zien handelen, om nu ook spontaan en in dezelfde gezindheid te handelen en beslissingen te nemen die je vader ook zou nemen. Dat is niet iets wat ik uitgevonden heb, hè? Ze graag eens hebben dat Johannes hoofdstuk 5 vers 19 opslaat. Johannes 5 vers 19. En dan staat er dit. Moet je horen wat de Heer Jezus zegt. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Volwassen christen worden betekent dat je op een gegeven moment, net als de Heer Jezus, van nature doet wat je vader doet, zonder dat je een klein stemmetje nodig hebt die zegt, doe maar blauwe kosten nou vandaag. Geloof dat naarmate je meer vertrouwd raakt met de Vader en hoe Hij de dingen doet, dan wat jij doet en wat de Geest van God doet, steeds dichter bij elkaar komen. Zodat na een tijd je niet eens meer beseft dat wat je aan het doen bent, geleid is door Gods geest. Dat is toch de meest natuurlijke zaak van de wereld, als wij naar Gods beeld geschapen zijn. Jij bent gemaakt met de bedoeling de Heilige Geest te huisvesten en in en door hem te leven. En dat maakt je niet tot een supergeestelijk wezen, maar waarlijk mens, zoals God het bedoeld heeft en zoals Jezus ons voorgeleefd heeft. Wat jij doet en de Geest doet, wordt één. Ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus. En ik doe wat ik mijn Vader heb zien doen. Hoe kunnen we leren wat de Vader doet en hoe zijn karakter is? Door God te volgen in het grote verhaal van de Bijbel. Je wandelt door die verhalen en leert Gods karakter en wijze van doen kennen. En hoe meer dat je gaat leven in die verhalen, hoe meer invloed ze hebben op jouw leven. Je trekt op met God. Iedereen weet dat met wie je optrekt en het meest tijd doorbrengt, dat die je gaan beïnvloeden. Je gaat op hen lijken. We hebben er zelfs een spreekwoord over. Weliswaar een negatieve zin. Slechte omvang bederft goede zeden. En hoe zou het dan zijn met omgang met God? Trek op met God en met de Heer Jezus en leer van hen. Leef in hun verhaal en je gaat meer en meer vanuit Gods verhaal leven en zijn karakter vertonen en doen wat hij doet. Dat is de normaalste zaak van de wereld. God is met ons, vrienden. We zijn Gods nieuwe volk en we mogen dagelijks doen wat er voorhanden is. En als wij het beste van onszelf geven tot zijn eer, dan wordt alles wat wij aanraken heerlijk voor hem. Tijdens mijn voorbereidingen moest ik terugdenken aan Erik Liddell. Ik weet niet of je die kent, maar Erik Liddell, de latere Schotse zendeling, die op de Olympische Spelen van 1924 goud behaalde op de 400 meter. Als kind van een Schots zendelingen-echtpaar in China was hij naar Londen gekomen om daar te studeren. En het was zijn bedoeling om zijn ouders te volgen en eveneens in het zendingswerk te gaan in China. En tijdens zijn opleiding bleek hij een uitstekend atleet te zijn. En in de aanloop en de voorbereiding van de Olympische Spelen stak Erik heel veel tijd in de training en nam hij overal waar hij maar kon deel aan wedstrijden. En zijn vriendin, eveneens een toegewijd christen, die maakte zich ernstig zorgen om het feit dat Erik zoveel aandacht had voor wedstrijdlopen en medailles. Waardoor volgens haar mening zijn voorbereiding op het zendingsveld wat ondergesneeuwd raakte. En op een gegeven moment wil hij haar geruststellen, want Erik die wist heel goed waar hij mee bezig was. Hij was ervan overtuigd dat God hem in China op het zendingsveld wou hebben en dat was ook zijn doel. Maar, zei hij, God heeft mij ook snelle benen gegeven en door zo hard te lopen als ik maar kan, wil ik hem eren. En dan zegt hij die legendarische woorden, you know, when I run, I feel his pleasure. Weet je, als ik aan het hardlopen ben, dan ervaar ik Gods vreugde in mij. Ja, zijn vriendin beschouwde alleen werken voor God belangrijk. Wat Erik zoveel tijd aan besteedde, was vanuit haar oogpunt tijdverspilling en van weinig waarde. En zo denken veel christenen erover. Deze visie op het leven herken je trouwens in een liedje dat we hier lang geleden, toen de dieren nog spraken, ook regelmatig gezongen hebben. Niets is hier blijvend. Ken je het nog? Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en blijft eeuwig bestaan. Nu gelukkig zingen we dat niet meer. En hopelijk hebben we ons dan wel verkeerd en zijn we nu echt christen geworden. Want de kijk op de wereld die daarin gepromoot wordt, is fundamenteel onbijbels. Erik Liddell die was er voor zichzelf van overtuigd dat zijn snelle benen een godsgeschenk waren en dat hij door hardlopen God verheerlijkte en vreugde schonk. En dat is een heel belangrijk beginsel, vrienden. Een beginsel dat we allemaal moeten leren. Namelijk dat hardlopen, bidden, een lekkere maaltijd bereiden, Bijbel lezen, een oplossing bedenken voor de plastiekvervuiling in de oceanen, God lof prijzen, dat zijn geen volkomen verschillende zaken. Ze maken één voor één deel uit van wat het betekent om Gods beelddragers te zijn in deze wereld. Weet je, van bij het begin plaatste God de mens in de tuin van Eden. Eden. Weet er iemand wat dat hier betekent? We zijn precies weer allemaal vissen in een bokal vanmorgen. Eden betekent vreugde en genot. Een tuin van vreugde en genot. En dat moeten we leren begrijpen. Dat is fundamenteel, vrienden, aan een christelijke visie wat het betekent om te leven in deze wereld. Vreugde. Ja, er loopt geweldig veel mis in onze wereld. Waar je al heel snel ellendig bij voelt en met een lang en zuur gezicht kan gaan lopen. Vooral als je veel de actualiteit in de wereld volgt. Is het niet, Serge? Maar we moeten leren de schoonheid in deze wereld te zien en die te leren appreciëren. En er is heel veel in de wereld wat zo mooi en waardevol is. Kleuren, vormen, textuur, geuren, smaken, noem maar op. Heb je jezelf nog nooit afgevraagd waarom er zoveel in deze wereld zo wonderlijk mooi is? Heb je dat al eens afgevraagd? Dat is toch allemaal geen toeval? Dit is de wereld van onze Vader. En ondanks de gebrokenheid is en blijft het nog steeds een zeer bijzondere en prachtige plaats om in te leven. Een plaats van vreugde en genot. En dat ligt fundamenteel aan de basis van een gezonde christelijke levensvisie. Wat het betekent om in deze wereld te leven. Vreugde. En als we daar niet van doordrongen zijn, dan hebben we een groot probleem. Het is niet dat we hiermee een eigen bubbel creëren en de realiteit verloochenen. Integendeel. Lees Paulus zijn brief aan de Filippenzen. Een van de hoofdkenmerken van het christenleven is vreugde. Blijdschap. Is dat trouwens ook geen vrucht van de Heilige Geest? Heb je dan een keer ergens gelezen? Ik denk dat ik ergens gelezen heb dat dat ook wel vrucht van de Heilige Geest is. We weten toch wanneer we op weg zijn, broers en zusters, en wat dat God voor ons in petto heeft, het volledige herstel van deze bijzondere plaats, en u en ik inbegrepen. Vandaar, alles, hoe mooi ook, zal eenmaal vergaan, dat is complete nonsens. Sorry. Ik zou graag willen eindigen met een tekst uit Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Nog eens zal ik u zeggen, verblijd u. Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Ik denk dat er niet veel uitleg moet bij geven, zeker. Amen.